zet de apostel ook inderdaad deze gedachtegang uiteen. Want daarna zegt hij dat het inderdaad de bedoeling is dat wij onze eigen individuele, specifieke verantwoordelijkheid zouden leren kennen. Alleen hij gebruikt niet het woord verantwoordelijkheid, hij gebruikt het woord genade of gave. Is bijna hetzelfde woord, maar dat heb ik u vorige keer voorgehouden. Hij gebruikt het woord gave, maar in de betekenis van een bepaalde verantwoordelijkheid die de Heer op ons gelegd heeft of wil leggen. En wij zouden dat als een gave, namelijk als genade beschouwen, want het moet als genade beschouwd worden dat wij God mogen dienen en zeker dat we God kunnen dienen. Waar er nog bij komt dat onze dienst aan hem als uiteindelijk resultaat zal hebben onze eigen persoonlijke verheerlijking, of met andere termen zal het resultaat hebben dat wij in de toekomst loon zullen ontvangen en dus zullen delen in de heerlijkheid van Christus. Hoe het maar heten mag, heerlijkheid, loon, kroon, wat het maar wezen mag. Maar dat is waar het om gaat. En daarbij dienen wij te bedenken dat het daarbij niet gaat om onze eigen werken of werken des vleeses, en ook niet om ons eigen verstand, namelijk verstand des vleeses, maar integendeel, het gaat om een verandering van denken die tot stand komt via de wijsheid Gods, via het woord Gods, namelijk wat in onze harten geschreven wordt. En daarna gaat het over eventueel werk wat de Heer door ons doet, wellicht ondanks, maar hij doet het in ieder geval door ons en bij voorkeur inderdaad in zijn kracht. Bij voorkeur moet je weer weglaten, maar hij doet het inderdaad door zijn kracht en door ons heen. Dat wil zeggen, wij doen dat uit genade, het is uit genade dat we het mogen doen, dat we daartoe bekwaam gemaakt zijn en het leidt ook inderdaad tot onze heerlijkheid, maar niettemin komt ook dat voort dan uit de rijkdom van zijn genade. En daarom noemt de apostel Paulus zijn eigen apostelschap inderdaad zijn gave of zijn genade. En dat heb ik vorige keer uitgelegd naar aanleiding van vers 3 hier van Romeinen 12. Want door de genade die mij gegeven is, nou ja, waardoor? Wel, doordat hij apostel is. Op grond van zijn apostelschap zegt hij dat niemand van ons zou wijs zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Men zou niet het hoogste zoeken, maar men zou zijn grenzen kennen. Wij zouden namelijk wijs zijn tot aan een bepaalde maat, tweede helft van vers 3, tot een bepaald niveau. Gelijk als God in ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Die laatste uitdrukking heb ik toegelicht, maar ik doe het graag nog een keer voor alle duidelijkheid. De gedachte is namelijk dat wij van God verantwoordelijkheid of gave ontvangen. Hij deelt ons namelijk een bepaalde gave of verantwoordelijkheid. En hij doet dat in overeenstemming met, nou ja, met ons geloof. Want dat is eigenlijk wat het vers zegt. Er staat namelijk niet dat God geloof uitdeelt. Er staat dat God zijn gaven uitdeelt. En dus onze bepaalde verantwoordelijkheden oplegt. Maar hij doet dat zover wij dragen kunnen, en wat wij dragen kunnen wordt bepaald, inderdaad, schrik maar niet, maar het wordt bepaald door de kracht van ons geloof. En anders is het niet. Want hoe dan ook, wij zouden verantwoordelijkheid dragen niet op grond van onze natuurlijke aanleg, in ieder geval niet in de eerste plaats, maar in de eerste plaats zouden wij die verantwoordelijkheid dragen vanwege wat wij in Christus geworden zijn. De kracht van ons geloof nou, hoe sterk ons vertrouwen is. Bovendien, als dit iets te moeilijk is, dan zeg ik meteen, dan vervangen wij het woord geloof door vertrouwen. Dat is in de grondtekst toch hetzelfde. Het is ook hetzelfde, maar bij vertrouwen is het wat makkelijker te begrijpen wellicht. Naar de mate waarin wij geneigd zijn te vertrouwen op de Heer en op Gods belofte, naar die mate zullen wij ook verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dat is heel eenvoudig. Wij kunnen een grotere last dragen naarmate wij vertrouwen dat God ons kracht zal geven. Dat is toch niet moeilijk te begrijpen, neem ik aan. Ja, ik weet het. Het zijn twee dingen. Het ene is het te begrijpen. Het andere is dat we meteen natuurlijk bij onszelf zijn aan het nazoeken zijn van hoe zit het met mij eigenlijk. Dat hoop ik tenminste maar dat dat gebeurt, want daar gaat het natuurlijk toch om. Maar soms denk ik, doe dat maar in je eigen tijd dan. Want waar het nu om gaat, is het of we begrijpen wat dit schriftgedeelte zegt. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Hoe meer wij ons vertrouwen gesteld hebben op de Heer, en dus hoe sterker ons vertrouwen, namelijk ons geloof is, hoe meer wij inderdaad dragen kunnen. En hoe meer wij dragen kunnen, hoe meer wij beloond zullen worden in de toekomst. Want de Heer zou inderdaad zijn kracht geven. Dat is een Bijbelse belofte nou eenmaal. Maar zo steekt het in elkaar. Dus hij geeft naar de mate van ons geloof. Naar de mate van de kracht die we hebben. Naar de mate van de kracht van het leven of van Christus in ons. Of de geest in onze voeten om eten mag. En dan doe ik weer een stapje terug en dan zeg ik, wij zouden gevuld worden met het woord Gods. Zoals Petrus zei, we zouden zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk, omdat wij daardoor mogen opwassen tot zaligheid. En zoals Paulus dus schreef aan Timotheus, heel de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot onderwijzing, opdat we de mens Gods volmaakt zou zijn toegerust en al dat soort dingen meer. Of zoals Jacobus het zegt, wij zouden het woord Gods in ons hart laten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken, enzovoort. Zo zijn er zoveel van die schriftplaatsen. Het woord God zou dat namelijk in ons bewerkstelligen. Niet de intellectuele kennis van het woord God, maar het heeft te maken met de mate waarin dat woord Gods in ons hart, in ons inwendige, geplant is, één met ons is, vergroeid is, ons eigen geworden is. Hè? Dat is waar het om gaat. Niet intellectuele kennis, maar inderdaad praktische kennis waaruit wij putten in de praktijk van ons leven. Daar gaat het om. Het zou ons eigen zijn. En om parallelteksten te noemen, dat is die van Efeze 5 bijvoorbeeld, waar voor de gelegenheid niet staat dat we vervuld zouden worden met het woord Gods, maar waar voor de gelegenheid staat dat we zouden vervuld worden met de geest Gods. Wordt vervuld met de geest. En dat is het dus. En naarmate wij gevuld worden met dit woord Gods, worden wij vervuld met de geest Gods. En geest Gods is kracht Gods. Bovendien woord is kracht. Maar dat was Romeinen 1. Nou, verder terug kan ik eigenlijk niet. De evangelie, kracht Gods, tot zaligheid. Niet alleen van de geest, ook van de ziel en ook van het lichaam. Dus dat is waar het om gaat. Wij zouden vervuld worden met woord. En het woord is inderdaad kracht. Een ander zegt, nou, we zouden vervuld worden met wijsheid. En dan zeg ik, en wijsheid is inderdaad macht. Of kennis is macht, voor mijn part dan, hè. Maar niet slechts de intellectuele kennis, want die maakt opgeblazen, zegt 1 Korinthe. Het gaat erom dat het in ons hart terechtkomt en in onze inwendige mens. Dat is de gedachte. En naarmate die kracht, naarmate die geest, naarmate dat woord in ons is, zijn we krachtiger en zouden wij meer zwakheden ook van anderen kunnen dragen, om eens vrij te citeren uit Romeinen 14 en 15. 14 vers 1, 15 vers 1, met grote nadruk. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Het is genade dat wij dat doen mogen. Ik kan tegenwoordig niet meer langs de microfoon praten. Ik wou zeggen, ik vind het ook niet leuk, maar daar gaat het natuurlijk niet om of wij het leuk vinden. Mijn hand ervoor houden ook. Ik vind het ook niet leuk, maar het is nou eenmaal Bijbelse waarheid en daar gaat het maar om. Wij zouden ons niet afvragen of het zo lollig is. Wij zouden afvragen hoe zinnig het is. Het is zeer zinnig, omdat dit dragen van zwakheden zelf van anderen ons bewerkt een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. 2 Korinthe 4. Loon, heerlijkheid in de toekomst. Bovendien, het is Gode welbehagelijk, dus dat zou ons een eer moeten zijn om op Gode welbehagelijke wijze te wandelen en eventueel zelf lasten te dragen. Nee, lichte last, een zacht juk. Niettemin, last en juk, die van het nieuwe verband dan. De uitspraak komt bovendien overeen met de gedachte dat wij niet iets zouden dragen wat wij niet dragen kunnen. Maar of wij dragen kunnen, dus met de vraag of wij dat uitmaken. Daarom zegt de apostel, wij zouden wijs zijn tot matigheid, we zouden onze beperkingen kennen enzovoorts. En de Heer zou ons kracht geven. En dat is maar waar het om gaat. Tot een zekere mate, we zouden daar tevreden mee moeten zijn. En verder zouden we leren geloven, ook in de praktijk van ons leven. Het is een kwestie van ervaring opdoen, opvoeding, of hoe het maar heten mag. Ook een kwestie van tijd. Dat in elk geval, niet het enige uiteraard. Maar het is in de eerste plaats een kwestie van goede wil. En dat ligt besloten in vers 1. Namelijk, of wij ons beschikbaar stellen, of wij onszelf offeren voor de dienst van de Heer. Daarna, in hoofdstuk 4 zegt de apostel, want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden, de lichaamsdelen dus, alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk één zijn wij elkanders leden. Waarbij de vergelijking gemaakt wordt tussen het menselijk lichaam in vers 4 en het lichaam van Christus in vers 5, wordt die trouwens voor de eerste keer genoemd in het Nieuwe Testament, en dus ook in de brief en dus ook in deze brief. De gemeente wordt beschouwd als lichaam van Christus, en dat betekent, zoals in een menselijk lichaam, dat het bestaat uit vele lichaamsdelen, lichaamsleden mag ook, dus precies hetzelfde, en die zijn verschillend. In elk geval, sommige lijken erg op elkaar trouwens, dikwijls spiegelbeelden van elkaar dan, maar juist daarom soms juist tegenovergesteld. Het is maar hoe je de dingen beziet. Maar het zijn verschillende leden. Dat is onder gelovigen dus ook het geval. Ook dat is een belangrijke waarheid. En ik denk soms, daar zou ik wel een hele avond over willen praten. Maar ik weet niet of dat nou zo zinnig is. Maar het is natuurlijk wel zo. Wij waren verschillend al. En nu zijn we weliswaar aan elkaar verbonden. Sinds we wedergeboren zijn. En we zijn leden geworden van één en hetzelfde lichaam. Wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Zoals het zo mooi staat in 1 Korinthe 12, men neemt niet weg dat we nog steeds vele en zelfs verschillende leden zijn. Dat wil zeggen, we zijn niet allemaal hetzelfde. Dat is een zeer elementaire waarheid, want het schijnt dat vele gelovigen denken dat alle gelovigen hetzelfde zijn of zouden moeten zijn. En dat is bepaald niet het geval, integendeel. Er is geen uniformiteit. Het punt is, wij hebben bepaalde dingen gemeenschappelijk en voor de rest zijn wij verschillend. En op grond van het verschil hebben wij ook een verschillende functie in dat lichaam. En vervolgens ten dienste van het hoofd. Dat staat er hier allemaal niet meteen bij, maar dat is wel ongeveer wat uiteengezet wordt in 1 Korinthe 12 en wat er verder volgt. Wij zijn dus verschillende leden. En zoals de leden van het menselijk lichaam, vers 4, niet alle dezelfde werking hebben, zo is het ook met ons als gelovigen. Wij hebben niet allen dezelfde functie, wij hebben niet allen dezelfde werking, wij hebben dus ook niet allen precies dezelfde verantwoordelijkheid, wij hebben namelijk niet allen dezelfde gaven. Het aardige is overigens, om het nou eens langzaam te vertellen, dat bij nader inzien dat begrip gaven, en dus genadegaven, wat hier besproken wordt in de volgende verse en waarnaar al verwezen werd in vers 3, hier in vers 4 feitelijk verklaard wordt via het woord werking. Wat is die gave dan die wij ontvangen hebben? Wel, dat is een werking. En dus zeg ik weer een verantwoordelijkheid. Ik denk dat dat het beste woord is om het begrip in één keer goed weer te geven. Die verantwoordelijkheid betekent dat we een bepaalde werking zouden hebben. Dat we bepaalde dingen zouden doen, dan wel laten, wat er maar wezen mag. De beroemde goede werken, of moet ik zeggen beruchte goede werken. Hoe zuidelijker het komt, hoe meer je moet zeggen beruchte goede werken, geloof ik, hè. Maar dat is waar het om gaat, hè. Want er staat in vers 5, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus. Dat is wat wij gemeen hebben. Namelijk, wij zijn allen in Christus. Dezelfde geest is in ons. Hetzelfde bloed is in ons. Met verwijzing naar andere schriftplaatsen. En daardoor zijn we samen één lichaam. Maar voor de rest zijn wij verschillend. Niettemin met elkaar verbonden. Dat staat er ook, hè. Want elk een, hoe verschillend ook, zijn wij elkanders leden. We zijn organisch levend. Nee, niet organisatorisch. Organisch levend aan elkaar verbonden. En dan zegt vers 4. Alle leden hebben niet dezelfde werking. Vers 6 zegt, hebben er nu verscheidene gaven. Zodat je maar weer ziet dat die gaven bestaan uit de werking. En dat is een praktische aangelegenheid. Begrijp je me goed? Ik heb het vorige keer ook gezegd. Die gave bestaat niet uit dat wij bepaalde dingen kunnen. Dat is niet onze gave. En het is ook niet ons talent. De Bijbel spreekt er namelijk heel anders over dan de bekende zondagsschoolboeken. Bij wijze van spreken dan. Het gaat hier niet om dat we iets kunnen. Het gaat erom dat we iets zouden doen. Dat is die werking en dat is die gave. En er staat ook, hebben er nu verscheidene en dus verschillende, want dat is wat het woord betekent, dat weet u toch, hè? Verscheidene betekent niet meerdere, maar verscheidene betekent verschillende. In het Nederlands zijn we het langzamerhand vergeten. We gebruiken het woord dus verschillend. Maar het gaat om verscheidene gaven. Gaven die namelijk van elkaar onderscheiden worden. Vanwege het verschil. Uiteindelijk is het toch hetzelfde woord, maar dat doet er nou niet toe. Hebben we nu verschillende gaven dus, in overeenstemming met, naar de genade die ons gegeven is. En ik heb al gezegd, gaven en genade is eigenlijk hetzelfde woord. Charis, genade, en charisma is de gave, maar in de praktijk is het gewoon twee keer hetzelfde. En zo moet je het ook lezen. Hebben we nu verscheidene gaven naar de gave die ons gegeven is. Individueel hebben wij namelijk een verschillende werking, en in wat moderne Nederlands, we hebben een verschillende functie in dat lichaam van Christus. Vraag me nou niet welke die functie is, want dat weet ik dus niet. Daar kom je alleen achter door punt 1 en punt 2, want zo kom je bij punt 3. Lichaam stellen, verandering van denken, via het onderwijs in het woord Gods, en dan in de praktijk blijkt wel wat de Heer van je wil. Meer is er ook niet van te zeggen, meer zegt de Bijbel er ook never over. Dat kan ook niet, omdat het voor ieder van ons verschillend is. En de apostel legt het dus verder ook niet uit. Hij zegt, het is nou eenmaal zo. Hebben we nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, en dan vullen de vertalers in, zo laat ons die gaven besteden. En dat is uiteraard ook inderdaad de gedachte. Laat ons die gaven besteden. Laat ons onze plaats innemen in praktische zin. En dan staat er bijvoorbeeld wat die verantwoordelijkheid kan zijn. Het zij profetie, ligt voor de hand om die als eerste te noemen. Het zij profetie naar de mate des geloofs. Naar de mate des geloofs. Misschien is dat nou duidelijk wat het betekent. Profetie wordt namelijk geacht een zeer hoge gave te zijn, een zeer grote verantwoordelijkheid te zijn. Eenvoudig omdat er ook zoveel misbruik van gemaakt kan worden. Wat ik eerst dit zeg, ik geloof niet dat die gave nu nog bestaat. De gemeente heeft geen profeten meer nodig. En sindsdien geeft God die functie ook niet aan een gelovige. Maar dat wordt wat uitgebreider uiteengezet in de eerste Korinthebrief. En verder laat ik het er maar bij. Maar het feit dat het niet meer bestaat, zal ik maar zeggen, van Gods wegen in elk geval niet, maakt het dus wat makkelijker om het ook als voorbeeld te gebruiken nu, omdat we er toch niet rechtstreeks mee te maken hebben. De gedachte is namelijk dat als men zich eenmaal als profeet gemanifesteerd dan wel bewezen heeft, kan men dus de rest van zijn leven tamelijk ongestraft zeggen, al zo spreekt de Heer, en men kan dan de grootste leugens verkopen. Vooral verkopen natuurlijk, want je zou niet weten waarom het anders zou gebeuren. Voor het gewin, ja, dat bedoel ik. Inderdaad, ja. Maar dat gebeurt dan dus, hè. Eenmaal profiteren blijkt het woord van God te zijn en al dat soort dingen meer. Daarna, ja, dan word ik kwetsbaar natuurlijk. Kan daarna misbruik van gemaakt worden. En denk nog niet dat ik het verzin. De Satan zelf doet het zelfs zo. Weet je wat Satan doet? Die stuurt een vrouw achter Paulus en nog iemand aan. En die roept dan, deze zijn gezanten van de Allerhoogste God, enzovoorts. Die de weg tot zaligheid verkondigen. Daar had ze groot gelijk in. Maar Paulus draait zich om en die bestraft de Satan. Dit tenminste sprak de waarheid. En dat doet de duivel ook wel eens. Maar dat moet hij wel om binnen te komen, uiteraard. Als je meteen met onbetrouwbare informatie komt, is hij te gemakkelijk te herkennen. Makkelijk zat. De grootste leugens herkennen wij als gelovigen ook onmiddellijk. Moeilijker wordt het als het gaat om de leringen die heel dicht naast, maar niet te min naast, maar heel dicht naast de Bijbel leren. Ik kan u zo uit het hoofd heus heel wat redeneringen voorhouden die ik ontwikkel gewoon vanuit de schriften die toch verkeerd uitkomen, maar de vraag is waar gaat het verkeerd? Nou, dat is wat de Bijbel doet, wat de Satan doet. Die begint met de waarheid te vertellen en hem dan te verdraaien, en die eindigt met volledige leugens. Dat is de gang van zaken. En als iemand de prooi zou zijn van Satan in dit opzicht, zou het de profeet zijn die immers geacht wordt het woord Gods rechtstreeks door te geven. Buiten de schrift om, dat bedoel ik. En voor de rest, profeten waren degene die de schriften voortbrachten. De schrift was het resultaat van, althans een deel, van het werk der profeten. Maar een profeet die ontrouw wordt, ja, dat kunnen we uiteraard niet hebben, want dan wordt het erg ingewikkeld. Zodat God de gave van profetie slechts geeft aan iemand die dat inderdaad dragen kan, en dus de profeet ontvangt deze verantwoordelijkheid om te profeteren in overeenstemming met de maat van zijn geloof. En dat is wat hier staat. Dus het zij profetie naar de mate des geloofs. Maar dat is dezelfde uitdrukking als die van vers 3. We zouden wijs zijn tot matigheid, gelijk als God in ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Zoveel geloof, dan zoveel verantwoordelijkheid. En zo gaf God die gave van profetie aan mensen die inderdaad trouw en gelovig genoeg waren om die gave te kunnen bedienen. Dat is een kwetsbare aangelegenheid natuurlijk. Het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening, en dan moet je opletten, profetie weten we nog wat het was. Maar dan, het zij bedienen in het bedienen. Wat is dat voor een verantwoordelijkheid? Is niet te zeggen. Het is de meest algemene uitdrukking die voor die gaven maar gebruikt kan worden, want alle gaven hebben tot doel het dienstwerk. Efeze 4, daar gaat het ook over gaven die God gegeven had, waaronder die van profeten en apostelen enzovoorts. Maar er staat dus allemaal het dienstwerk, werk der bediening, dienstwerk dus, tot opbouw van het lichaam van Christus. Daar was het voor. Met andere woorden, alle goede werken vallen onder het begrip bediening. Maar iemands bediening kon bestaan uit die van profetie, of die van het apostelschap, zoals die van Paulus. Iemands bediening kan ook uit bestaan dat hij na de bijeenkomst van de gelovigen de koffie serveert of zoiets. Dat heet ook bedienen, hoor. Ja, niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Nederlands bedienen. Alles, al het werk Gods in onze dagen, is een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. En alle goede werken, alle werken des geloofs hebben tot doel de opbouw van het lichaam van Christus. En is dus dat dienstwerk. Het is dus geen specifieke term, het is maar gewoon een algemene term, waarvan de belangrijkste gedachte is dat de verantwoordelijkheid die de gelovige heeft niet is er een van heersen, anderen commanderen, leiding geven, hoewel het er soms uit kan bestaan, maar de essentie zelf van het leiding geven is die van dienen. Het moet nou eenmaal gebeuren. Ten dienste van, enzovoorts. Bovendien, ik weet niet of je er ooit over nagedacht hebt, de hoogste gezagdragers in Nederland heten ministers. Nou, net onder het Koningshuis dan. Maar die laten we meestal in dit verband toch buiten beschouwing, omdat de vraag is hoeveel gezag ze eigenlijk dragen. Maar daaronder, wat in Nederland heet, de minister-president. Maar niet alleen de minister. Of de eerste minister, net hoe je het hebben wil. Het zijn ministers. Maar wat betekent het woord minister? Een dienaar. Ja, in het Engelse woord kom je het nog tegen. Wij kennen het verder in het Nederlands niet meer. Maar in het Engels wel. Het begrip ministry. In de Engelse taal is een minister namelijk ook de voorganger van een gemeente. De minister. Een predikant, of hoe je zo'n jongen. Excuus. Maar hoe je zo'n jongen maar noemt. En in Nederland hebben wij ministers, dat zijn de hoogste jongens in de politiek of in de regering, of hoe het maar heet. Maar de term betekent een dienstknecht. En vandaar heb je het Engelse zelfstandig naamwoord een ministry. Dat is dus een bediening. Dat is dit woord. De ministers, zelfs de Nederlandse ministers, worden geacht dienaren te zijn. Zeg mij nou niet van het volk, want dat is niet zo. Volgens de Bijbel zijn ze dienaars van God, want de overheid is een dienares Gods. Zij zijn nog vrouwelijk ook, om de dienende functie nog te beklemtonen. Maar dat is het volgende hoofdstuk hier. Ik verdwaal niet zo erg, hè? Dus Romeinen 13. Van één bladzijde verder. Maar alle werk in dienst van de Heer is wat het lijkt te zijn. Dienst, namelijk. En dus staat er gewoon, het zij bediening in het bedienen. Waarom de apostel dan profetie het eerst noemt, want dat is heel specifiek, en dan van die algemene termen gebruikt, dat ligt nogal voor de hand natuurlijk. In de eerste plaats gaat het om profetie, in ieder geval nog in de dagen waarin deze Romeinenbrief geschreven werd, al was het maar omdat door de gave van profetie nieuwtestamentische waarheid, de waarheid van de nieuwtestamentische boeken, en meer in het bijzonder gemeentelijke waarheid, nog bekendgemaakt moest worden. En de apostel is daar op dit moment mee bezig, via het schrijven van deze brief. En hij zei ook eerst: door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder in uw midden, enzovoorts. Nou, welke genade is hem gegeven? Ik heb u dat laten zien vorige keer. De genade van het apostelschap. Hij noemt het zelfs genade en het apostelschap, want het is namelijk hetzelfde. Maar een apostel, de Griekse term apostel mag dan betekenen een gezondene. Het neemt niet weg dat de Bijbelse term apostel niet alleen betekent gezondene, maar ook impliceert een profeet, want elke apostel was per definitie ook een profeet. Het zijn twee functies, maar de beide functies worden aan elkaar gekoppeld. Dat wil zeggen, niet elke profeet was een apostel, maar elke apostel was in elk geval een profeet. Maar sinds het verdwijnen van het profeetschap is dus ook inderdaad het apostelschap verdwenen. Niet het zendelingschap in de neutrale betekenis van de term, maar in de Bijbelse betekenis van het begrip apostel, wel, er zijn geen apostelen meer, want er zijn geen profeten meer, dus houd het op. En bovendien heten die mensen bij gelegenheid apostelen en profeten. Niet ter aanleiding van twee categorieën, het is één categorie. De apostelen die namelijk profeten zijn. En die dus ook in belangrijke mate schriftelijk bijgedragen hebben aan de voltooiing van de Bijbel. Dat is maar waar het om gaat. Paulus noemt dat kennelijk het eerste, omdat dat zijn hoogste verantwoordelijkheid is. En dat is dan niet alleen die van profetie, maar ook hij is profeet en gezondene. Ik denk zelfs dat het in die volgorde zou moeten worden opgevat. In de eerste plaats profeet, maar bovendien ook uitgezonden. En dat gold niet voor alle profeten. Er waren meer die profetische gaven hadden in de gemeenten, in deze eerste generatie van het christendom. Maar niet alle werden erop uitgezonden, ze hadden gewoon een functie binnen de plaatselijke gemeente. Maar apostelen waren profeten en werden inderdaad uitgezonden om het woord Gods bekend te maken. Dat is wat Paulus ook deed. Dat noemt hij dus eerst, maar daarna noemt hij heel algemene termen. Het zij bediening in het bedienen. Ja, noem dan eens een gave waarmee geen dienstwerk verricht zal worden. Die is er niet, dus het is gewoon een algemene uitspraak. Maar gewoon, je kunt zeggen, als je verantwoordelijkheid is om te dienen, nou doe dat dan ook. En het is de verantwoordelijkheid van elke gelovige om te dienen, zoals uit de rest van de hele Romeinenbrief blijkt. Dus laten we dat doen, dat is de gedachte. Het zij die leert in het leren. Als dat dan iemands verantwoordelijkheid is, laat hij dat dan ook doen. Belangrijke gedachte die erachter steekt, en het geeft me nu de gelegenheid om daarin te gaan, is dat deze woorden, bij bedienen kan ik niks zeggen, omdat het alle gaven feitelijk omvat. Maar bij leren kan ik er wel wat zeggen, omdat het wel degelijk weer een specifieke gave is. Ik moet er dus bij zeggen dat deze uitdrukkingen aan de ene kant natuurlijk zeggen, als dat je verantwoordelijkheid is, wel, draag die dan ook, doe het dan ook. Maar het betekent tegelijkertijd ook min of meer het tegenovergestelde, ik zeg het nou niet helemaal goed. Je kunt namelijk bij deze uitdrukking, het zij die leert in het leren, ook gewoon van de andere kant binnenkomen en zeggen, als het iemand zijn verantwoordelijkheid is om te leren, laat hij dat dan doen. Maar ook, laat hij dan ook niks anders doen. Heb je dat? Toch, als je wielrenner bent, nou fiets dan, doe dat dan ook. En u weet het, dus sommige wielrenners houden zich in de eerste plaats bezig met hoofdrekenen en daarna pas met fietsen. Als u nou niet begrijpt wat ik bedoel, dan luistert u van de zomer maar naar de reportage van de Tour de France. Dan komt u daar vanzelf al achter. De jongens zitten er wel achter hoofdrekenen in plaats van te fietsen. Dat gaat dus verkeerd. Fietsen moeten die jongens, hoofdrekenen, dat doet de ploegleider wel in de wagen, maar die doet het trouwens niet uit het hoofd. Die hebben een computer bij zich natuurlijk, hè. En hetzelfde geldt voor middelbare scholieren. Zij zouden studeren, in plaats van zijn ze ook bezig met rekenen. Namelijk, nou, als ik nou een zesje haal, dan kom ik er net. Weet je wel, dus ik hoef niet meer dan een zes te halen, zijn wild enthousiast als het zesje halen. En soms zelfs een vier. Dan kan het ook nog, weet je wel, dat is hoofdrekening. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Maar bij wijze van spreken dan. Ik bedoel gewoon, als men een verantwoordelijkheid heeft, men zou hem dragen. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat iemand dus maar één specifieke verantwoordelijkheid kan hebben en niet meer. Dat is niet zo. Gaven. Men zou minimaal één en wellicht meerdere gaven hebben. Dat kan heel goed. En dus meerdere verantwoordelijkheden. Dat zou best kunnen. Dat wordt ook trouwens in 1 Korinthe nog wat duidelijker naar voren gebracht. Maar als men weet dat men die verantwoordelijkheid heeft en die gave heeft, laat men die gave dan ook besteden. Laat men die verantwoordelijkheid dan ook dragen en niet iets doen wat niet onze verantwoordelijkheid is. Dat is de gang van zaken. Nou ja, sommigen weten helemaal niet wat een verantwoordelijkheid is en doen dus niks. Dat bedoelde ik dus nu niet te zeggen. Maar als er iets is wat je zou doen, doe dat dan ook. Dat in de eerste plaats. Kan zijn dat er nog wat zou zijn, dat komt er dan bij. Maar het begint altijd maar met één, uiteraard. Dat is betrekkelijk smal afgebakend. Het zij bedienen en bedienen, het zij die leren in het leren, het zij die vermaand. Dat vind ik altijd ongelukkig dat men dit weer zo vertaalt. Want er staat natuurlijk niet vermanen, er staat vertroosten. Het zij die vertroost in het vertroosten. En de betekenis van de term is die van bemoedigen. Kracht geven, ondersteunen. En vermanen is veel te negatief. Of althans, in tegenwoordig Nederlands is dat een veel te negatieve term. Die uitdeelt, ja, het kan je verantwoordelijkheid zijn om uit te delen. Nee, niet in het woord Gods, dat hebben we al gehad. In materiële dingen, dat kan. En er komt een heel de Bijbel voor, het wordt later ook genoemd. Laat ik vers 13 dan noemen van ditzelfde hoofdstuk. Maar 5 versen verder. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Of Hebreeën 13 is ook een aardige. Staat die hier trouwens niet bij? Nee. Ja, Hebreeën 13, vers 2. Nou, dat weet ik niet. Die bedoel ik denk ik niet. Maar Hebreeën 13 zegt dat wij goden altijd zouden offeren een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de mededeelzaamheid niet. Want aan zodanige offers heeft God een welbehagen. Dus niet alleen geestelijke offers in de zin van aanbidding met de mond, maar ook inderdaad weldadigheid. En dat heeft alles te maken met het mededelen tot de behoeften der heiligen. En dat geldt niet alleen voor de behoeften van eventuele voorgangers, fulltimers of hoe ze maar heten mogen, maar het heeft inderdaad te maken met de heiligen, de broeders en zusters in het algemeen. Zoals de apostel in de 2e Korinthebrief zelfs 2 volledige hoofdstukken wijdt aan de collecte die gehouden wordt op het zendingsveld ten behoeve van het thuisfront. Ik vind het altijd leuk om het zo te zeggen. Maar het was zo. Zo was het. Collecten op het zendingsveld, waar ook ter wereld ten behoeve van het thuisfront, ten behoeve van de arme gelovigen in Jeruzalem. Er zit natuurlijk veel meer achter, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat gewoon om die uitdeelt, want dat zou men doen. Kan iemand zijn verantwoordelijkheid zijn, dan moet hij zelf eerst wat hebben, anders heeft het geen zin om uit te delen. Kan dat moeilijk natuurlijk. Hij moet niet tot de categorie behoeftige heiligen. Daartoe moet hij niet behoren. Maar dat kan iemand zijn verantwoordelijkheid zijn, zijn gave zijn. En dan staat er dat hij dat zou doen in eenvoudigheid. En het woord eenvoudigheid, dat betekent gewoon enkelvoudigheid. En dat betekent in dit verband dat hij dat zou doen met slechts één doel en geen bijoogmerken. Dat is wat het is. En het ene doel kan maar zijn het dienen van de Heer, anders niks. Dus niet het dienen van broeders en zusters, hoewel het dat is. Maar het dienen van de Heer, dat is wat het zou zijn. Laat staan dat men via het uitdelen wellicht probeert zich eer te verwerven, wellicht zelfs invloed te verwerven, dat soort dingen, want dat is waar het over gaat natuurlijk. Het ligt zeer voor de hand dat het zo gebeurt. En u weet het in de wereld, liefdadigheid over het algemeen nooit plaatsvindt in eenvoudigheid, maar juist met bijoogmerken. Vooral als je voor liefdadigheid vervolgens invult sponsoring. En je kunt wel geld krijgen, maar er moet wel wat tegenover staan, enzovoorts. En rijke mensen vroeger, toen wij nog niet zo'n mooie verzorgde Nederlandse welvaartsstaat hadden, rijke mensen vroeger deden van alles aan liefdadigheid, dus er werd toch wel het een en ander gedaan, maar gewoon dus liet men zich er ook op voorstaan. Er gaf verplichtingen, enzovoorts. En mensen werden in eer gehouden om hun liefdadigheid, en ik kan niet zeggen dat het ten onrechte is, maar soms wordt het bewust zo in elkaar gezet natuurlijk, bij oogmerk. Nou, zo zou het niet zijn. Wij zouden uitdelen, weliswaar, maar in eenvoudigheid. En elke keer als die term gebruikt wordt, eenvoudigheid, dan is die synoniem met de term oprechtheid, Want beide hebben de strekking van geen bijbedoelingen. Oprechtheid ook, hè? Ik wil zeggen, het is maar één weg, recht. En geen omwegen, geen zijpaadjes. Dat is precies hetzelfde, hè? Dus inderdaad, enkelvoudigheid, maar met één doel. En dat is inderdaad eenvoudig, dat is heel simpel. Persoonlijk propageer ik een dergelijke wijze van leven ook altijd. Eenvoudigheid, je doet de dingen met één doel, maar verder niet zeuren. Je moet het leven niet ingewikkelder maken dan het is. Het levert toch alleen maar teleurstellingen op. En gewetensconflicten overigens. Maak de beslissingen in je leven moeilijker. Moet de dingen doen met één doel en daarmee uit. In ieder geval daar waar het werk van de Heer betreft. Nou, die een voorstander is in naastigheid. Voorstander niet in de biologische betekenis van het woord, uiteraard, want het wordt wel ingewikkeld. Ja, als je een woordenboek neemt en zoekt voorstander op, dan krijg je soms hele rare verklaringen van het begrip. Maar u weet toch wat het is, hè? Iemand die vooraan staat, namelijk. Meestal gebruiken wij de term voorganger, iemand die vooraan gaat. Maar in de praktijk is het uiteraard precies hetzelfde. Maar wie vooraan staat, of gaat eventueel, zal dat doen in naastigheid. En naastigheid heeft te maken met het streven. Met het in sterke mate gericht zijn op een bepaald doel. En vooral de voorstander, of hoe je maar heet, zou, waarmee men ziet dat het met verantwoordelijkheid dragen te maken heeft, vooral de voorstander zou naastig zijn, zich met kracht uitstrekken, naar inderdaad maar één doel. Dat moet hij wel, want gewoonlijk is het zo dat de achterstanders van de voorstander afhankelijk zijn. En dus is de verantwoordelijkheid groot. Eén ding, de verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen leven. Vele mensen, en ook vele gelovigen, komen daar nooit aan toe, helaas. Maar waar het hier over gaat, is over mensen die verantwoordelijkheid dragen voor vele anderen. En in dit geval zelfs voor kinderen Gods. En het is dus nogal wat. En vandaar in naastigheid. Daarna, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Dus heel treffend, deze uitspraak. Want in het algemeen is het zo dat barmhartigheid doen ertoe leidt dat men zijn blijdschap verliest. De gedachte is dat iemand die barmhartigheid doet, gewoonlijk, en misschien wel per definitie, te maken krijgt met de ellende die de mens zoal overkomt. En in bijzonder ook de ellende die dan in dit geval de gelovigen overkomt, en dat is minstens net zoveel. En waar men hulp zou verlenen in andermans ellende, want dat is wat barmhartigheid doen feitelijk is, verliest men al gauw de blijdschap, het optimisme enzovoorts, wordt men al gauw zwartgallig, cynisch, en bovendien, men wordt in ieder geval betrokken in andermans ellende, en daar krijgt men dus ook een deel van mee, dat is nou eenmaal zo. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar het is dikwijls wel het geval. Men laat zich meeslepen. Ik heb ook ooit eens geleerd dat regel 1 voor de hulpverlener is dat hij nooit betrokken mag raken bij zijn, cliënten? Patiënten? Dat weet ik niet precies. Klanten, dus in tegenwoordig in hoge mate het geval, klanten. Hij mag er nooit bij betrokken raken om de eenvoudige reden dat hij dan geen hulp meer kan verlenen. Als de hulpverlener namelijk meegetrokken wordt in de problemen van anderen, zit hij zelf in de problemen en hoe zou de ene blinde de andere leiden? Of hoe zou de ene kreupelen de andere dragen? Dat werkt dus niet. Hij zou dus niet betrokken moeten worden. Er een afstand van moeten houden. En daar waar wij barmhartigheid doen, zouden wij dat inderdaad doen in blijmoedigheid, ons niet laten meeslepen door de omstandigheden waarmee wij geconfronteerd worden. Want daar hebben degenen die die barmhartigheid nodig hebben helemaal geen baat of belang bij. Zo is het nou eenmaal. Men zou dus blijmoedig moeten zijn. En ik wil wel er meteen achteraan zeggen, daar waar wij onze blijmoedigheid verliezen door onze bezigheden, wordt het hoog tijd om die bezigheden te beperken of om andere bezigheden te zoeken. Dat is nou helemaal zo. Wij moeten er tegen opgewassen zijn waar het niet zo is. Dragen wij te veel en we zouden dat dan niet moeten doen. Nou ja, we zouden onze kracht zoeken bij de Heer. Ik bedoel, dat is eigenlijk de eerste optie. Maar het kan natuurlijk zijn dat de Heer zegt van, nou, dat is niet mijn bedoeling. Is die verantwoordelijkheid niet. Het is een heel belangrijk gegeven, mede, en daarom ga ik er ook op in, mede omdat nogal eens het verschijnsel zich voordoet, het is een bekend psychologisch verschijnsel ook, dat degenen die zo nodig anderen moeten helpen, in werkelijkheid zelf hulp nodig hebben. Ja, ik moet er een beetje bij grijnzen altijd, maar het is natuurlijk toch belachelijk. Maar niettemin is het wel zo. Dat is een methode namelijk om de aandacht af te leiden van de eigen problemen, dus zoekt men die van anderen. En dikwijls ontaart het er zelfs in dat mensen die helemaal geen problemen hebben, problemen worden aangepraat door degene die ze wel hebben. Dat is zo, hoor. Nou ja, normaal moet je er een hoofdstuk over doen om zoiets uit te leggen. En ik zeg het nou wat kort, dus dan lach je erom. Maar het is natuurlijk diep treurig. Maar barmhartigheid doen is mooi, andere hulp verlenen is mooi, maar het mag nooit ten koste gaan van je eigen geestelijk leven, je eigen blijmoedigheid. Als je zelf niet blijmoedig bent vanwege de blijde boodschap enzovoort, vanwege de nieuwe verbond, vanwege de genade waaruit wij leven, vanwege onze blijdschap in de Heer, nou ja, dan hebben anderen ook niks van ons, heeft geen zin om barmhartigheid te doen. Heb je dat? Dus die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Nou, meer wordt er over de gaven niet gezegd. In heel deze brief niet, zodat de vraag is, welke zijn nu de geestelijke gaven? Dat is niet te beantwoorden, maar je moet de vraag dus helemaal niet stellen. Je zou namelijk nooit die vraag stellen als je alleen maar Romeinen 12 las. Welke zijn de geestelijke gaven? Dat is namelijk niet te zeggen, want er zijn misschien wel net zoveel geestelijke gaven als dat er individuele gelovigen zijn. Dat is lichtelijk overdreven, dat weet ik wel, maar waar het maar om gaat is dat elke gelovige zijn eigen gaven, zijn eigen specifieke functie heeft, en die werking is altijd een werking afhankelijk van, of aangepast aan, of gericht op, de bijzonder plaatselijke omstandigheden. En onder plaats versta ik dan, en onder plaatselijk versta ik dan, die directe omgeving van de gelovige. De directe contacten die hij heeft, die zijn ook voor iedereen verschillend. En meer valt er niet van te zeggen. Het is een hoogst persoonlijke aangelegenheid, persoonsgebonden in de eerste plaats, en daarna gebonden aan de omstandigheden, en die omstandigheden zijn weer gebonden aan de tijd. Nou ja, de cultuur, ongeveer hetzelfde trouwens, soms, enzovoorts. Dat is dus niet te zeggen. Dus de 9 gaven des geestes, dat is een vaste uitdrukking in bepaalde kringen, want het is de titel van een boek, al jaren, en daarom haal ik gewoon even de uitdrukking aan, de 9 gaven des geestes, wel hier zijn geen 9 gaven, er zijn er geen 9, dus het klopt sowieso niet. En bovendien, er zijn er veel meer, en ze zijn niet zo specifiek. Er zijn enkele gaven die inderdaad zeer specifiek zijn, zoals die van het apostelschap en van het profeetschap, voor zover ze niet samenvallen dan. En verder kan ik er nog maar 2 specifieke eigenlijk noemen. Het is ook zinvol om die te noemen. Dat zijn de andere 2 van de 4 in Efeze 4, want er worden de 4 genoemd. God heeft aan de gemeente gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot, ja, dat is een leraars. En herder hoort er niet in thuis, want dat is een agrarisch beroep. Het staat er vanwege de typologische betekenis, dat is makkelijk zat. En er staat dus sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders. Hoezo herders? Nou, leraar. Waarbij de herder een illustratie is van de functie van de leraar. En meer wordt daar niet genoemd. Dit zijn 4 specifieke en ook zeer specifieke geestelijke gaven, voor zover u me nou begrijpt. Ze hadden zich namelijk in de eerste plaats met geestelijke dingen bezig. En de figuren die genoemd worden hebben in de eerste plaats een verantwoordelijkheid met betrekking tot het geestelijk leven. Terwijl bedienen, vermanen, uitdelen enzovoort zijn gaven die verband houden ook met het maatschappelijk en sociale leven. Hoe zeggen ze wit, hè? Het leven, het aardse leven, het zielijke leven, of hoe het maar genoemd mag worden. Nou, meer specifieke kan ik nauwelijks noemen. Of we zouden moeten noemen het spreken in tongen, de zogeheten vertolking van tongen. Want men allitereert in die kringen natuurlijk ook graag. Dus vertolking van tongen, gaven der gezondmaking, wat hadden we nog meer? Nou, dat zijn gaven die niet meer bestaan. Gewoon, God geeft die verantwoordelijkheid niet meer. Die is namelijk niet meer nodig. En dus hoeft ook niemand het te dragen. Zo zit dat nou eenmaal. Dus die kan ik gevoeglijk buiten beschouwing laten. En verder moet ik zeggen dat ook in 1 Korinthe 12 waar reeds van termen genoemd wordt ter aanduiding van deze gaven, ook gaven als deze, als ze hier genoemd worden, voorkomen. Dat wil zeggen, ze zijn niet zo specifiek. Er zijn een paar specifieke verantwoordelijkheden. Er waren er in de eerste generatie wat meer. Dat had te maken met de aanvang en de opzet, of hoe je dat maar noemt, de aanloop van onze tegenwoordige bedeling. We hadden dus een tijdelijke functie, maar daarna zijn die er niet meer. En wat overgebleven is van die vier uit de feesten zijn er ook maar twee, want waar de apostelen en profeten verdwenen zijn, blijven van die geestelijke gaven, ik bedoel dus geestelijke gaven van de geest, blijven er maar twee over, die van evangelisten en leraars, in die volgorde ook, geloof ik, want evangelisten houdt zich bezig met de prediking van het evangelie als zodanig, in beginsel aan onwetenden, opdat de gemeente gebouwd zou worden, want zijn gaven ter opbouw, dienstwerken, opbouw van het lichaam van Christus. En ook het werk van de evangelist is een werk niet tot bekering van de volkeren, ook niet tot openbaring van het koninkrijk, ook niet tot zegen van de zondaar, maar het is tot opbouw van de gemeente en dan kennelijk in kwantitatieve zin. Wat het aantal betreft dus, de gemeente breidt zich uit. Dat is de bedoeling. Als tegenwoordig een kerkgenootschap op het idee komt om evangelisatie te bedrijven, is het ook meestal omdat de bijeenkomsten op de zondag ook zo slecht bezocht worden. Dus we moeten dus wat de markt vergroten, klanten bij krijgen. Moet ik hier wat zachtjes zeggen natuurlijk. Maar dat is echt waar. Er komen zo weinig mensen, moeten maar eens gaan evangeliseren. Maar de slager zegt, je zet tegenwoordig veel te weinig om, we moeten maar eens gaan adverteren. Er zijn andere woorden voor, maar het betekent hetzelfde. Maar goed. Maar in beginsel is het natuurlijk wel waar. Evangelisatie is tot opbouw van de gemeente. Maar niet tot opbouw van de plaatselijke gemeente, maar tot opbouw van het lichaam van Christus. Inderdaad, in kwantitatieve zin. En het werk van de leraar volgt min of meer daarna. Dat gaat naadloos trouwens in elkaar over of zo, hoor. Maar dat is in eveneens de opbouw van de gemeente, maar nu meer in kwalitatieve zin, uiteraard. Nou. Er valt meer van te zeggen dan alleen dit, maar dit is het meest voor de hand liggend. En voor de rest worden allerlei gaven genoemd met betrekking tot veel praktische zaken, wat ook meer aardse zaken, dat wil zeggen dingen die te maken hebben met het tijdelijke karakter van ons leven hier enzovoorts, heeft te maken met de samenleving van gelovigen, de plaatselijke organisatie en al dat soort zaken, meer huishoudelijke aangelegenheden en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar niettemin heten dat gaven, zijn namelijk verantwoordelijkheden. En hoe ze heten, wel, dat ben ik vergeten. Dezezelfde gedachte uit Romeinen 12, met betrekking tot die gaven, zoals ze genoemd worden, de verscheidene gaven, vinden we nog uitgebreider vermeld in 1 Korinthe 12. Weliswaar nog uitgebreider, maar zeker niet dieper. Dat wil zeggen, niet diepgaander besproken, maar gewoon langzamer en breedvoeriger besproken. In 1 Korinthe 12 namelijk gaat het hele hoofdstuk over dit thema. Er staat er ook boven een verscheidenheid der geestelijke gaven. Verschilde dus van. En er staat dan dat men als gelovigen, als broeders zou weten aangaande de geestelijke gaven, heet dat. En dan vers 3, daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest God spreekt Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen dat Jezus Heer is dan door de Heilige Geest. Dat is waar. Maar vervolgens, er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Want over die werking van die ene geest gaat het namelijk. Die geest waarvan in vers 13 gezegd wordt, dat wij door die ene geest tot één lichaam zijn samengevoegd. Om dan maar meteen de juiste betekenis van baptizo, doop, namelijk te geven. Dopen wil zeggen één maken. Niet onderdompelen. Als een voorwerp één gemaakt wordt met een vloeistof, wordt het ondergedompeld. Dat is waar. Maar niet specifiek onderdompelen is de betekenis, maar de betekenis die van gemeenschap, tot één worden. Dat past ook inderdaad in alle gevallen waar het begrip doop op wat voor wijze dan ook in de Bijbel voorkomt. Maar doordat wij allen het leven van Christus hebben ontvangen, zijn wij dus samen het lichaam van Christus en zijn we individueel leden van dat lichaam. Maar er is verscheidenheid der gaven, vers 4, doch het is dezelfde geest. Die gaven hebben dan ook dus tot doel de bevordering van de eenheid van het lichaam. Maar de gaven als zodanig zijn verscheidene. En dus verschillende gaven. Maar de verschillende gaven hebben tot doel het bevorderen, bewaren feitelijk, van de eenheid van de gemeente. Zoals het in Efeze 4 staat, dat we ons zouden benaastigen te bewaren de eenheid des geestes. De geestelijke eenheid dus. Algemene doelstelling van al het werk Gods in onze dagen. En dan staat er in vers 5, er is verscheidenheid der bedieningen. Zit u nou dat gaven hetzelfde is als bedieningen? Verschillende gaven zijn dus verschillende takken van het dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus, met de term uit Efeze 4. Maar dat heb ik uit het hoofd allemaal aangehaald. Dus er is verscheidenheid der gaven, er is verscheidenheid der bedieningen. Het is dezelfde geest, het is dezelfde Heer. Heb je dat? Vers 4 en 5, maar nu naast elkaar gelezen. Het is beslot een parallelisme. En dus kun je dat zo doen. Want die geest uit vers 4 is de Heer uit vers 5. Dat staat trouwens in de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 3, heel expliciet zo. De Heer is de geest, staat daar. Daarna nog een keer vers 6. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. Er staat nog meer in vers 6, maar dat hoort niet meer bij het parallelisme. Het is dus een, dan wordt die plechtig over vandaag, het wordt een drievoudig synoniem parallelisme. Je schrijft ze dus parallel, onder elkaar, of je kan ook kiezen voor naast elkaar natuurlijk, namelijk, er is verscheidenheid der gaven, er is verscheidenheid der bedieningen, er is verscheidenheid der werkingen. Want de gaven uit vers 4 zijn de bedieningen, dienstwerken, de bedieningen uit vers 5 zijn de werkingen uit vers 6. Maar we zijn alle drie de woorden ook tegengekomen gewoon in Romeinen 12. En dan, het is dezelfde geest, het is dezelfde Heer, het is dezelfde God. Waarmee je maar weer ziet hoeveel nadruk op deze gedachte gelegd wordt. Want het is natuurlijk niet alleen maar een stijlfiguur, zo van leuk, maar die stijlfiguur heeft ook een functie, die van sterke benadrukking van die waarheid namelijk. Zodat ook uit dit schriftgedeelte duidelijk blijkt, gaven spreekt niet over bepaalde aanleg of capaciteiten die we hebben, het spreekt over de verantwoordelijkheid die we hebben. Wellicht op grond van onze capaciteiten, dat kan wezen, maar daar kom ik nou niet meer op terug, maar het gaat om verantwoordelijkheid, werking namelijk. Onze gave is dat wij wat mogen doen. En dus verantwoordelijkheid dragen. Het is dezelfde God die alles in allen werkt. Dat wil zeggen, de oorsprong van deze gaven ligt bij God. Dat hoeft geen betoog, dat is duidelijk. Hij geeft die gaven namelijk. Maar de oorsprong van dit dienstwerk ligt ook bij God. En de oorsprong van die werkingen, het werk wat wij doen mogen, ligt ook bij God. Maar dat lees je natuurlijk expliciet in Filippenzen. Het is God die in u werkt, beide het willen, door de verandering van uw denken, en het werken. Filippenzen 2. Het is dus God die dat in ons zou doen. En waar God in en door ons werkt, is dat uiteraard op grond van zijn genade. En daarom heette het ook gaven en heette het zelfs genadegaven. Er mag dan verscheidenheid zijn, drie keer hetzelfde woord. Niettemin zegt vers 7, maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot de mate des geloofs. Zegt dan Romeinen 12. En hier staat, tot hetgeen oorbaar is. De vertalers zijn het er niet helemaal over eens wat het woord betekent. Zij vertalen soms met tot hetgeen nuttig is. Soms vertalen ze het woord oorbaar met samengevoegd. Wat het maar wezen mag, maar zo wordt het soms ook vertaald. De gedachte is namelijk dat het inderdaad gaat om samenvoegen in hoogste instantie. Want alles wat oorbaar is, is namelijk volgens de definitie in dezezelfde Korinthebrief nuttig. Dat ontleen ik aan de uitspraak, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. En dan wordt de uitspraak herhaald: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Staat er dan. En nog een andere plaats: niet alle dingen stichten. En het betekent gewoon dat het nuttige, het stichtelijke, is dat wat opbouwt. Stichten is immers opbouwen. Het oorbare is dus dat wat samenbrengt. Heeft met gemeenschap te maken, maar heeft ook te maken met analogieën. Waarbij de gedachte is, kennelijk, dat deze gaven, of openbaring des geestes, want zo heet het hier in vers 7, die is analoog aan wat anders. Hij is oorbaar, hè? Openbaring des geestes wordt gegeven tot een bepaald niveau. Maar er staat tot hetgeen oorbaar is. Tot hetgeen nuttig is, dus volgens de synoniemen in deze brief. En dus tot hetgeen stichtelijk is. Maar het betekent gewoon, die gave, de openbaring des geestes, is er voor dit ene doel. Namelijk het werk Gods, de opbouw van de gemeente. Die openbaring des geestes is er dus daar waar dat nodig is. Daar waar dat welgevoeglijk, let op voegen, hoorbaar. Daar waar dat welgevoeglijk is, daar waar dat noodzakelijk is, zou samenkomen. Zodat het spreekt over, aan de ene kant, de behoefte die er is. En in overeenstemming met die behoefte is er de openbaring des geestes. Maar dat is de ene richting om het begrip breed te verklaren. De andere is dat die openbaring des geestes er is, niet alleen in overeenstemming met de behoefte naar de ene kant, maar ook in overeenstemming met het geloof van degene aan wie deze werking gegeven wordt. Maar dat stond al in Romeinen. Dat wil zeggen, deze openbaring des geestes staat niet op zichzelf. Deze werkingen, deze gaven staan niet op zichzelf. Degene namelijk die deze gaven of werkingen ontvangt, of deze verantwoordelijkheden ontvangt, ontvangt die aan de ene kant in overeenstemming met zijn geloof, zijn trouw, zijn draagkracht, zijn vermogen, hebben we vorige keer ook gelezen uit Matthäus 25. Aan de andere kant wordt deze gave of werking of openbaring des geestes gegeven in overeenstemming met de behoefte die er is. Daarom wordt de gave van profetie niet meer gegeven. Er zijn er heus die trouw en gelovig genoeg zijn om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Je maakt mij niet wijs dat het niet zo is, maar de behoefte is er niet. Het is namelijk niet nodig, die gave der profetie. Als God alles gezegd heeft wat hij zeggen wilde, als hij alles gesproken heeft wat hij zeggen wilde dus, nou, waarom zou je profeten geven? Dat is nergens voor nodig. We zouden namelijk zo'n boek lezen. Wat hij zeggen wilde, heeft hij geopenbaard, zwart op wit laten stellen. En dat zwart op witte woord God is tot ons gekomen via de profeten. En sindsdien zijn geen profeten meer nodig. Veel makkelijk. Dus het heeft wel degelijk met de behoefte te maken. Maar dat geldt voor alle andere gaven uiteraard ook. Dus aan ieder wordt de openbaring des geestes gegeven, verschillend, maar tot een bepaald niveau en ook tot een bepaald doel, tot hetgeen oorbaar is. En dan wordt het uitgelegd, want aan deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid en aan anderen het woord der kennis door dezelfde geest. Vind ik interessant, want het ging om verscheidenheid van gaven, zodat je ziet dat wijsheid en kennis toch niet hetzelfde is. Zijn synoniemen, maar hier worden ze even tegenover elkaar gesteld, hè? En eigenlijk is het zo dat het verschil tussen die beiden pas tot uitdrukking komt wanneer ze tegenover elkaar gesteld worden. Anders namelijk niet. Gewoon zijn synoniemen, kun je de woorden min of meer verwisselen. Want ik zeg altijd, als woorden op zichzelf staan, hebben ze een volledige, grote, grootst mogelijke betekenis. Dat is een eenvoudig taalkundig beginsel. En zodra woorden naast elkaar staan, wordt de betekenis van de woorden beperkt. Zo goed als onze ruimte beperkt wordt naarmate we ons met meer mensen in een kleinere ruimte bevinden. Makkelijk genoeg. Als voorbeeld geef ik meestal woorden als dag en nacht. Vind ik altijd wel aardig. Een dag. Als er niks bij staat, is het gewoonlijk een kalenderdag van 24 uur. Niet noodzakelijk, maar gewoonlijk wel. Maar je zegt dag en nacht. Ja, dan is de dag nog maar half zo lang als voordat het woord nacht ernaast stond. Zo is het nou eenmaal. Dat is een heel eenvoudig beginsel. Zo zijn er voorbeelden genoeg van hoe woorden in betekenis beperkt worden door de context waarin ze staan. En dat is hier ook zo. Wijsheid en kennis zijn normaal synoniemen. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis gods, Romeinen 11. Hoezo verschil? Dat is volstrekt hetzelfde daar. Maar als hier staat, deze wijsheid en andere kennis, dan gaat het om verschil. Waarbij kennis dan ineens beperkt wordt tot meer intellectuele kennis, zal ik maar zeggen. Het heeft met geheugen te maken, dat soort kennis. En wijsheid heeft minder met het geheugen te maken en heeft meer te maken met inzicht. Inzicht namelijk in de samenhang van de data. Heb je het? Ik zeg altijd, de computer heeft veel kennis, maar geen wijsheid. Zodat de computer je kan helpen bij het verzamelen van kennis, dat is waar, maar wijsheid kan dingen niet geven. Je kan een heleboel informatie verstrekken, maar inzicht in de informatie, ja, dat is wat anders. Maar het zijn verschillende dingen. Ik moet erbij zeggen dat echte wijsheid niet gaat zonder kennis, en dat kennis zonder wijsheid eigenlijk niks betekent. Dat is net zoiets als een volle provisiekast, maar de deur blijft altijd dicht. Een vette bankrekening, meer geeft nooit een cent uit. Dus waarom schiet men nou niet wat leukers te binnen? Daar heb je dus niks aan, hè? Dat beweer ik altijd. Geld heb je niks. Nee. Er staat dus, de een dit, de ander dat. Namelijk, door dezelfde geest. En dat was 9. En ander het geloof door dezelfde geest, wat het ook wezen mag. Geloof, vertrouwen door dezelfde geest. En de andere gaven der gezondmaking door dezelfde geest, maar het is heel wat anders. En de ander de werkingen der krachten. Welke werkingen van welke krachten vraag je dan af? En een ander profetie. En een ander onderscheidingen der geesten. En een ander menigerlei talen en een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen alle, want wat voor gaven dat zijn, doet er inmiddels nauwelijks meer wat toe. Het waren specifieke gaven die toen nog voortkwamen en waarvan duidelijk is hoe verschillend ze zijn. Maar de uiteenzetting hier is niet een uiteenzetting over welke gaven er zoal zijn. Het is een uiteenzetting dat de verschillende gaven voortkomen uit dezelfde geest en dus ook samen maar één doel hebben. Niemand die 1 en 2 Korinthe kent, kan ontkennen dat de beide brieven gaan over de verdeeldheid die er onder deze Korintiërs is. En daarmee over het feit dat deze Korintiërs zo'n aardse en vleeselijke levenswandel, levensbeschouwing erop nahielden. En daar begint de brief ook mee, deze brief zeker, hè, met scheuringen onder u enzovoort. En wat de apostel nou zegt, is ja, het kan wel zijn dat er aan de buitenkant nogal wat verschillen zijn. Niettemin, het gaat juist om de eenheid die er is en die zou bevorderd worden, in stand gehouden worden, wat het maar wezen mag. En dat is ook de strekking van dit hoofdstuk. Daarom zeg ik, het is ook het verkeerde hoofdstuk om uiteen te zetten dat er zoveel verschillende gaven zijn. Maar het is het goede hoofdstuk om uiteen te zetten dat al die gaven hetzelfde doel dienen. En niet aanleiding zouden zijn tot scheuringen onder u, want dat is wat dan in Korinthe plaatsvond. Want deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, vers 11, delende aan een ieder in het bijzonder, aan een ieder in het bijzonder, dat is 2 keer hetzelfde, aan een ieder betekent al in het bijzonder, hè? Ieder voor zich, gelijke wijze hij wil. Bijzonder vind ik trouwens zo'n mooi woord, bij nader inzien zouden we het altijd uitspreken als bij, zonder, want bij is het tegenovergestelde ongeveer van zonder. Niet dan? Met of zonder? En met is hetzelfde als bij. Het is een aardig woord, omdat het juist zo goed aangeeft dat het gaat om een deel van het geheel. Maar met de nadruk op beide woorden. Dat wil zeggen, om in het verband van dit schriftgedeelte te blijven, een gelovige, een wedergeboren mens, is een lid van het lichaam van Christus. Hij hoort namelijk bij dat lichaam van Christus. Dat staat trouwens meteen in vers 12, vers 13 uitgebreid. Vers 12 en 13 eigenlijk. Niettemin staat die gelovige toch op zichzelf. Want wat zijn geestelijk leven betreft, is hij niet bij, maar staat hij zonder de gemeente. En heeft een persoonlijke, maar ook volstrekt persoonlijke verantwoording naar de Heer toe, zonder al die anderen. In de praktijk dienen wij de gemeente, dienen wij elkander, zijn we ons bewust van de eenheid. Niettemin hebben we een individuele verantwoordelijkheid waar eigenlijk niemand wat mee te maken heeft, want het is een verantwoordelijkheid naar de Heer toe. Dat heeft te maken met een gave die wij individueel van de Heer ontvangen hebben. Het woordje bijzonder drukt dat goed uit. Dat is trouwens ook de enige echte Nederlandse betekenis van de tuin. Maar alle deze dingen werkt één en dezelfde geest, delende aan ieder in het bijzonder gelijkerwijs die geest wil, dat wil zeggen, daar hebben wij mensen weinig invloed op, want gelijk het lichaam één is, en niettemin vele leden heeft, en gelijk al de leden van dit ene lichaam, velen zijnde, merk u dat elke gedachte herhaald wordt hier, al de leden van het ene lichaam, velen zijnde, niettemin één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen, hoe verschillend wij ook zijn, of het zij door onze oude natuur, het zij door de gaven of verantwoordelijkheden die we hebben ontvangen, niettemin, wij zijn allen door één en dezelfde geest tot één lichaam gedoopt en dus tot één lichaam samengevoegd. Het zij Joden, het zij Grieken, zou je gedacht zijn wat het verschil daartussen is. Het zij dienstknechten, het zij vrijen. Daar is ook verschil tussen, heb ik het nagevraagd bij een buschauffeur van de week. Namelijk, wij zijn allen tot één geest gedrenkt. En er staat dus eigenlijk twee keer, van een verschillende kant bezien overigens, maar er staat twee keer dat wij één lichaam zijn omdat één en dezelfde geest in ons is. Waarna de apostel niet verder gaat op het thema, maar weer terugvalt en zegt, want ook het lichaam, het menselijk lichaam namelijk, is niet één lid, maar vele. En dan komen de plastische voorbeelden. Ik vind dat een beetje gênant om ze voor te lezen, want ze zijn natuurlijk toch wel erg simpel, weet je wel. Ja. Maar ja, dat zijn Corinthiërs, hè? Indien de voet zeiden, dan denk ik altijd, ja, hoe kan nou een voet praten, want dan heeft hij de mond nodig. Maar goed, leuk. Indien de voet zeiden, omdat ik geen hand ben, zo hoor ik niet bij het lichaam. En die zondert zich af. Is het daarom zo? En in het oor zeiden, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is het daarom niet van het lichaam? En stel nou dat het gehele lichaam uit ogen bestond, dan zou het gehoor daaronder lijden. Dan was je doop, hè? Dat betekent het eigenlijk. En als het hele lichaam bestond uit oren, dan zou je niks kunnen ruiken. Ja, dat staat er toch. Het mag dan statenvertaling zijn en dus heel plechtig klinken alleen omdat het oud taalgebruik is. Maar niettemin, zo simpel is dat, hè? En uiteindelijk staat er zelfs in vers 19, waren ze alle maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Als het allemaal hetzelfde was, dan is er namelijk geen lichaam. Dat lichaam bestaat juist bij de gratie, vind ik ook aardig, gratie, genade, bij de gratie van het verschil tussen de lichaamsdelen, die alle tezamen één lichaam vormen. Maar nu zijn er wel vele leden, maar juist daarom één lichaam. En vervolgens staat er dan, het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet van noden, of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van noden, enzovoort. De gedachte hierbij is dat die leden inderdaad een specifieke functie vervullen in het lichaam en voor anderen in die zin dus ook onmisbaar zijn. Dat is een heel concrete en logische aangelegenheid. Als een bepaalde functie, werking, vervuld zou moeten worden in een gemeente, en ik bedoel nu een wat meer plaatselijke gemeente, en God geeft er een, de geest dus, hè? En de rest van de gemeente houdt een stemming, want we zijn allemaal geïnjecteerd met een democratisch virus. Democratisch virus, ja, ik weet niet hoe je het schrijft. De gemeente stemt erover en zegt, nou, die willen wij niet. Wat denk je, zal de Heer dan een ander geven? Ik denk dat de kans groot is dat de duivel een ander geeft. En dat is niet een grapje, dat meen ik serieus. Ik denk dat het zo gaat. Waar men het werk van de Heer afwijst, want het is het werk van de Heer. Ja, dat vindt de Satan prachtig uiteraard. Zodat langs die weg gewoon de verkeerde mensen op de verkeerde plaatsen komen. Of ook moet je zeggen, de verkeerde mensen op de goede plaatsen. Dat weet ik nooit. Maar in alle gevallen is het toch verkeerd. En dat is maar waar het om gaat. Dat wil zeggen, wij hebben aan de ene kant de verantwoordelijkheid als gelovigen om onze eigen bediening te bedienen. En wij hebben aan de andere kant de verantwoordelijkheid om de bediening van anderen te erkennen. En het aanstellen van oudsten, een term die nauwelijks in de Bijbel voorkomt overigens, zeg maar het is een vaste uitdrukking, het aanstellen van oudsten gebeurt op deze wijze. Het erkennen van de bediening die iemand heeft. En meer niet. Want aanstellen van oudste is niet iemand tot oudste maken, maar het is erkennen dat iemand dat is. En dan wordt het niet gemaakt door andere geloven of door de gemeente of wat het me wezen mag. Maar als iemand oudste is, is hij dat geworden door de Heer zelf. God zelf stelt zo iemand aan in de zin van geeft hem die verantwoordelijkheid of gave of werking, bediening of hoe je het dan maar noemen moet. En de verantwoordelijkheid van de rest van de gemeente is om dat inderdaad als zodanig te accepteren. Zonder jaloezie. Zonder wedijver. Dat is de gang van zaken. Je kan het ook niet helpen. En dat is de verantwoordelijkheid dus van de gelovigen individueel. Dat is net zo goed de grote verantwoordelijkheid overigens. Maar niettemin, dat is waar het om gaat. Het erkennen van het werk Gods. En dat er in de praktijk onder gelovigen, of zal ik nou gewoon zeggen in het christendom in het algemeen zoveel misgaat, vindt ongetwijfeld zijn oorzaak daarin dat men betrekkelijk systematisch het werk God verwerpt. Nou ja, het werk God verwerpt. Men verwerpt degenen aan wie God zijn werk heeft opgedragen. Want dat is wat gebeurt. En zo verwerpt men het werk God. Sommigen vragen wel eens, hoe komt het nou? Dat vragen we onder elkaar. Hoe zou het nou komen dat er zo weinig kennis is onder de geloven? Daar zijn een heleboel redenen voor te geven. De eerste heb ik al genoemd van vanavond. Dat is omdat men zijn lichaam niet stelt tot een levend, heilig, God een welbehagelijk offer. Dus van verandering van denken hoeft toch geen sprake te zijn. Dus onderwijs in het woord Gods is dan betrekkelijk zinloos. Zo is het natuurlijk. Maar ik denk dat in het algemeen toch echt zo is. Dat los van deze argumentatie. Dat het in het algemeen echt zo is dat er zo weinig kennis is. Omdat men de kennis ook systematisch verwerpt. En geef nou niet de predikant de schuld. Dat wil niet zeggen dat die geen schuld hebben, maar die moet je niet de schuld geven. Want in het algemeen is het toch zo dat als de man zijn woord niet kwijt kan, dan zal hij voortaan zijn mond houden en dan zal hij voortaan prediken wat hij wel kwijt kan. En hij zal ook zeggen van ja, wat voor zin heeft dat nog, enzovoorts. Met de beste bedoelingen verder, maar hij zal zeggen, nou ja, dat heeft geen enkele zin. En de kans is groot dat de man nog gelijk heeft ook. Waarna wij zeggen, dan is hij wel ontrouw. Dus, ja, dat kan ook wel wezen, maar laat hij dan maar ergens anders zijn woord kwijt zien te raken. Kijk, als zo'n predikant wel het woord God wil bekendmaken, maar de kerk bij wijze van spreken zit vol met mensen die hun lichaam toch niet stellen tot levend God welbehagelijk offer, tegen wie staat hij dan te praten? Dan houdt hij vanzelf op. Dat heeft geen zin. En zo gaat het gewoon. Bovendien, in de praktijk is het natuurlijk toch zo dat gewoonlijk christengemeenschap hun eigen voorgangers kiezen. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar ik zeg alleen dat het gewoon zo in de praktijk zo gebeurt. En ze zullen dus waarschijnlijk iemand kiezen waarvan ze verwachten dat zijn boodschap hen wel zal aanstaan. Maar of het een Bijbelse boodschap is, dat staat ons te bezien. En hoe langer je erover nadenkt, hoe meer je veronderstelt dat het toch een verkeerde gang van zaken is. Maar tegelijkertijd weet je ook dat het toch niet anders kan. Want hoe kan het nou anders? Mensen die zelf kiezen naar wie ze willen luisteren, zal toch moeten. Ze zullen zelf moeten kiezen, want anders heeft het geen enkele zin. Je kunt ze immers niet verplichten om te luisteren naar de prediking van een bepaalde voorganger of zoiets. Dat gaat nou eenmaal ook niet. Maar je ziet maar dat die verantwoordelijkheid inderdaad aan beide kanten ligt. En dat men als gelovig in het algemeen bereid zou moeten zijn te luisteren naar Bijbelse boodschap, die weliswaar niet naar de mens is, maar die wel degelijk van God afkomstig is. En dat men dus wat zou moeten leren, en dat is nog meestal niet het moeilijke, heb ik vandaag gehoord. Maar ik heb vandaag gehoord dat het moeilijker is dat men de eigen wijsheid die men al had aan de kant moet schuiven. Maar dat stond trouwens ook al hier in Romeinen 12. Maar niettemin, dat zou moeten gebeuren. En dat ligt niet aan de voorganger, dat het een boodschap is niet naar de mens. Dat ligt gewoon aan het woord Gods. Maar onder alle omstandigheden ligt de verantwoordelijkheid bij ons voor degene die met het woord dienen, voor degene die naar het woord luisteren. Ze hebben allebei de verantwoordelijkheid om de waarheid te zoeken en dit te dienen. Dat is maar waar het om gaat. Want het blijft zo dat niet mensen, niet organisaties, mensen in een bediening stellen om het woord dan maar te blijven gebruiken. Maar de Heer doet dat. En van de, wat wij een organisatie noemen, of wat er maar wezen mag, mag verwacht worden dat men die bediening ook inderdaad erkent. En dat is de Bijbelse aangelegenheid. Verder moet ik natuurlijk zeggen dat het woord organisatie wat sterk is. Want het blijft zo dat naar dit soort beginselen, en ook naar deze uiteenzettingen in Romeinen 12 en 1 Korinthe 12, de gemeente geen organisatie is, hè. Het is een organisme. Een levend organisme. En men zou zich niet met het organisme bemoeien, want op het moment dat men gaat organiseren, gaat het organisme dood. Dan worden ze misvormd. Probeer maar eens wat aan levende dingen te veranderen. Probeer ze maar eens goede banen te leiden. Gaat altijd fout. Je moet een bloemstukje maken. En de bloemen gaan dood. Want de doden opgeschreven op het moment dat het gebeurt. Enzovoort. Hè? En zo is het met de gemeente ook. Je wil niet zeggen dat er niks georganiseerd zou worden. Natuurlijk zou er wat georganiseerd worden. Dat is nou eenmaal noodzakelijk. Maar het zou tot een minimum beperkt blijven om het organisme inderdaad niet te doden. Waar nog bij komt dat organisatie dus in de eerste plaats een zeer praktische en huishoudelijke aangelegenheid zou zijn. En vooral niet één die zich bezighoudt met de geestelijke dingen als zodanig. Dat zou namelijk absoluut niet georganiseerd worden. Want je denkt toch niet dat het mogelijk is om de geest te leiden binnen onze organisaties? Volstrekte onzin. En voor degene die denkt, nou, moet toch kunnen, dan zeg ik, nou, toppunt van hoogmoed. Wij zouden geleid worden in wat de geest doet. In wat de geest organiseert. Niet in de zin van organisatie, maar in de zin van organisme. Wij zijn een lichaam, we zijn verbonden met het leven van het hoofd, zal ik maar zeggen, en coördinatie. En dus in die zin organisatie zou plaatsvinden vanuit het hoofd. En wij individueel zouden ons overgeven aan de Heer, ons openstellen voor zijn werk, bereid zijn tot dienen, wat het ook wezen mag en waar het ook uit bestaan zal, enzovoort. En dat zal in de eerste plaats tot nut zijn van ons eigen geestelijk leven, onze geestelijke opbouw, en voor onze eigen heerlijkheid straks in de toekomst in elk geval. En in de tweede plaats, dat zal tot nut zijn voor de gemeente als zodanig. En dat is de enige manier om deel te hebben aan het werk Gods. Niet door het eigen streven, niet door het eigen werk, eigen gedachten, eigen ambitie, maar simpelweg door onderwerping aan het woord Gods. Individueel en tegelijkertijd erkenning van het werk of de dienst die door anderen verricht wordt. Dat is waar het om gaat. En zo leven wij dus zelfstandig, als zelfstandige gelovigen, in afhankelijkheid van onze Heer en in gemeenschap met Hem en daarbij dragend de omstandigheden zoals ze nou eenmaal zijn. Meestal dus dragend, zwakheden van anderen wellicht, maar niettemin, dat zouden we doen, en dat is een mooie taak die voor ons is weggelegd, denk ik altijd.